Dit is Ilfi.
Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op Bodyhouse.nl.
Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilfi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilfi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
Een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Want ik weet natuurlijk niet wanneer jij luistert, maar ik vind het wel heel gezellig dat je bent ingeschakeld. En ik heb gelijk een vraag voor jou. Want geniet jij ook zo van een lekkere bak met rijst, avocado, verse vis, sesamzaad, wasabi, mayonaise en sojasaus? Ik wel, en dat hebben we allemaal te danken aan de vrouw die tegenover mij zit. Want de blondine was een succesvol model die heel de wereld overreisde. Maar ze gooide haar carrière 180 graden om toen ze het gouden idee kreeg om de Pokeball in Nederland te introduceren. En met haar bedrijf Poke Perfect is zij een van de foodondernemers van de laatste jaren. Een heel hartelijk welkom voor Quinta Witsel.
Dankjewel, wat een goede intro.
Alsjeblieft, heel graag gedaan. Hoe is het met je?
Ja, goed. Drukke dag vol met meetings gehad, dus ik ben eigenlijk wel blij om hier te zitten.
Even relaxen. Even reflecteren op de afgelopen jaren.
Inderdaad.
Dat is ook goed, dat is ook belangrijk.
Yes.
We beginnen altijd deze podcast met het doornemen van je cv. Dus wat is jouw volledige naam?
Quinta Marjan Witsel.
Je geboorteplaats?
Riyadh, Saudi-Arabië.
Oh, wauw, dat is interessant.
Ja.
Jouw vader werkte...
Precies, die werkte voor een bouwbedrijf. En ik kom uit best een grote familie. We zijn met 5 kinderen. Vrijwel allemaal, ja, 2 zijn er niet geboren. Maar we woonden toen zij waren geboren wel allemaal in Saudi. En mijn ouders hebben daar totaal 15 jaar gewoond.
Oh, wauw.
Ja.
En hoe lang heb jij er gewoond dan?
Ja, ik ben de jongste thuis. Ik het kort van iedereen. Ik was 2 toen we weggingen. Dat moest door de Golfoorlog. En ik ben de enige die niks meer weet. Dat is echt heel jammer. Iedereen weet nog de weg naar vriendjes en vriendinnetjes op de compound. Ja. Maar ik weet niks meer. Helaas.
Ja. Ik ben er toevallig geweest vorig jaar.
Ja. Wat cool. Wat vond je ervan?
Ja, echt een andere wereld.
Ja.
Dat is natuurlijk nogal logisch. Maar ja. Ik vond het heel vet om daar naartoe te gaan. Ik ben er naar een festival geweest.
Oh.
Dat verwacht je ook niet. Nee. 1, 2, 3.
Wat voor festival was dat?
Het heette Middle Beast Soundstorm.
Oh.
En het was volgens mij pas de 2e editie. Die werd georganiseerd. Maar het was gelijk bigger, better, echt amazing. Het was
goed.
Een soort Tomorrowland keer Coachella is Middle Beast.
Oh, vet.
Ja, met alle grote wereldsterren. Ja, ze pompen daar, ze hebben natuurlijk geld als water en ze pompen er ook geld als water in.
Maar was er dan wel alcohol?
Nee.
Dat niet?
Nee, dat niet.
Oké. Okay.
Dus dat was ook een nieuwe ervaring.
Een nuchter festival.
Ja, maar bijzonder land.
Ja, zeker.
Ben je er nog wel eens terug geweest?
We zijn een aantal jaar geleden terug geweest. En dat was echt voor het eerst in 20 jaar. Zijn we met z'n allen teruggegaan. Naar ook de compound, naar het huis waar we hebben gewoond. En nou ja, goed. Ik weet dus niks meer. Maar het was voor mijn broers en zussen echt een hele ervaring om weer terug te gaan. En vroeger voor hun leek alles super groot. Maar het was allemaal best wel klein. En sowieso is de stad natuurlijk zelf best wel getransformeerd.
Ja.
Maar inderdaad, ja, totaal andere wereld.
Ja. Het zijn gekke gebouwen ook daar.
Niet normaal.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, vet. Ik zou er zo nog uren over door kunnen praten. Maar ja. we gaan door, want we hebben dingen te bespreken. Wat is jouw huwelijkse staat?
Getrouwd.
Getrouwd?
Ik ben 1,5 jaar geleden getrouwd.
Mooi.
Ja.
Wat is je leeftijd?
32.
32. Eerste bijbaantje?
Ik ben opgegroeid in Nieuw-Vennep. En ik werkte vanaf mijn... Nou, ik weet eigenlijk niet hoe oud ik toen was. Maar ik werkte in de bediening bij Van der Valk Schiphol A4.
Oh ja.
En dat was echt fantastisch. Ik vond het echt het leukste bijbaan ooit. Superleuk team. Elke vrijdag gingen we na het werk stappen. Pakten we de taxi naar Amsterdam. Fantastisch. Echt een leuke bijbaan.
Mooi. Het was ook mijn bijbaan.
Oh, echt?
Tenminste, ik heb dat ook gedaan. Bij Van der Valk gewerkt. Maar dan
welke?
De vestiging in Voorschoten. Dat was de allereerste vestiging. De Gouden Leeuw.
De Gouden Leeuw. Dat is een grote.
Ja,
ja,
daar
wat
is
leuk.
Dan, daar is dan wel begonnen, het Van der Valk Imperium.
Oh, zat je ook in de bediening?
Ja.
Wat leuk.
In zo'n pingwindpak.
Ja, precies. Oh, grappig. Ja, en nee, ik vond het echt fantastisch. Ja. Heel, heel erg leuk gehad.
Dus daar heb je eigenlijk de wieg gelegd van het horeca-imperium dat je nu aan het opbouwen bent.
Eigenlijk wel, ja. Dat is ook echt de enige ervaring.
Ja, inderdaad. Want daarna ben je een hele andere kant op gegaan.
Precies.
Wat voor auto rij je?
Een BMW 4-serie.
Mooi. Hoe hoog is je studieschuld?
Die is afbetaald.
Oh, heel goed.
Maar ik heb ook maar een jaar gestudeerd. Dus die was niet heel hoog. Ik ben tijdens mijn eerste jaar van mijn studie ben ik Poké begonnen. En het was heel leuk. In het businessplan was het idee dat ik de studie aan de site zou doen. En dat ik mijn studie zou afmaken en dat we dan daarna fulltime in het bedrijf zou komen. Nou, dat bleek na een maand al van, nou, heel schattig dag, maar dat gaat nooit lukken. Dus toen ben ik heb wel mijn propeduizen gehaald, maar dat was het eigenlijk. Ik heb 1 jaar studieschuld.
Ja.
En,
nou, dan is hij ook niet gelijk op 80k natuurlijk.
Nee, dus dat viel wel mee, gelukkig.
Ja, goed te doen.
Ja.
Ben je zelfstandig of in loondienst?
Zelfstandig.
Ja, altijd geweest.
Behalve Van der Valk.
Van der Valk.
Daarna modellenwerk zelfstandig en Nu ook ondernemen zelfstandig.
Ja,
ja.
Nice. Deze vraag stellen wij aan iedereen. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
Mijn management fee is minder, maar mijn bedrijf verdient zeker meer.
Ja. Duidelijk. Maar jouw carrière begon als model.
Klopt. Ja, ik was... mijn zus, die was model. En ik keek daar best wel naar op, want ik vond dat heel erg cool. Maar ik was super jong. Ik had slotjes. Ik had nooit echt gedacht dat ik dat zelf zou kunnen doen. En toen liep ik in Amsterdam op Koninginnedag. Toen was er nog Koninginnedag. En toen had je nog die grote feesten op elk plein. Dat was mega cool. En toen mocht ik met mijn zus en onze allerbeste vriendin naar Amsterdam. En toen werd ik gescout. En toen begon dat eigenlijk. Ik was toen jong. Ik was 12 of 13. Maar ja, ik had slotjes en ik was er helemaal niet... Ik weet niet. Ik zag het gewoon niet voor me dat ik dat op dat moment kon doen. Eventjes geprobeerd. Maar inderdaad, het werkte niet echt. Toen heb ik dat laten gaan. En toen werd ik weet niet hoeveel later, misschien een jaartje later of zo, op Hives door iemand anders gescout. En toen was mijn beugel eruit. En toen dacht ik, nou, misschien is het wel, laat ik het eens een kans geven. En toen ben ik eigenlijk... ben ik daar naartoe gegaan en toen is dat balletje een beetje gaan rollen.
Ja, hoe is dat balletje gaan rollen? Wat voor klussen begin je doen?
Ja, in Nederland had je dan MSM Fashion Week.
Mm-hmm.
Dus dat soort dingetjes, een paar Nederlandse tijdschriften. Ik zat natuurlijk ook gewoon op school. Dus ik was wel echt altijd een streber, dus ik ging veel naar de sportschool. Ik wilde helemaal super in shape. En ik had mezelf het doel gesteld, als ik word aangenomen door IMG Worldwide, en dat is het grootste modellenbureau ter wereld, dan zou ik wel fulltime modellenwerk willen gaan doen. Maar eigenlijk alleen dan.
Mm-hmm.
En want ik vond school superleuk. Ik heb gymnasium gedaan. Ik was best wel een streber, best wel een nerd. Ik wilde gewoon hoge cijfers. Mm-hmm. Ik wilde ook gaan studeren. En dit modellenwerk kwam eigenlijk een beetje op mijn pad. En toen deed ik de casting voor IMG. En toen werd ik worldwide aangenomen. Toen dacht ik, ja, fuck, nou moet ik.
Nu moet ik ervoor gaan ook.
Ja, precies.
Ja, maar dat lijkt me een hele bijzondere kans ook die zich dan voordient.
Ja, zeker. Ja, zeker. En toen heb ik eerst een gymnasium afgerond. Toen ben ik naar Singapore gegaan voor de eerste paar maanden. Want dat is best een kleine fashionmarkt. Maar ze hebben wel alle grote tijdschriften. Dus je hebt grotere kans om daar goede namen te boeken. En op die manier je boek op te bouwen. Dus ik ben toen...
En met goede namenboeken bedoel je...
Goede tijdschriften. Precies, L, Harper's Bazaar. Ja. Gewoon goede...
Ja. En CV goede... op te bouwen eigenlijk.
Precies, om met goede foto's dan naar andere fashion steden te gaan.
Ja.
Dus dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik daar een aantal maanden geweest. En inderdaad, dat werkte heel erg goed. Ik had echt mega veel foto's. Waardoor ik dus met een sterk boek werd uitgenodigd in New York om daar Fashion Week te doen. Mm-hmm. En toen, zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Ja, ben je toen naar New York, hoe ging dat?
Ja, toen ging ik naar New York.
Ben je rechtstreeks vanuit Singapore naar New York gegaan?
Weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij misschien had ik 3 dagen thuis om kleren te wisselen of zo.
Oh, nou, dat noem ik wel rechtstreeks.
Ja, het was gewoon inderdaad wel redelijk direct door. En toen begon Fashion Week. En dat was echt gekkenhuis. Mega veel castings. Niemand kent je ook nog. Dus je moest elke casting af. Toen had je ook nog geen... Nu heb je bijvoorbeeld dan je portfolio op een iPad. Maar dat had je niet. Dus je had dan echt een mega zware tas met je portfolio.
Ja.
Je telefoon had ook nog geen Google Maps. Dus je had dan echt zo'n papieren map. Ja. Om te kijken hoe je in hemelsnaam moest lopen. En dat was echt super. Ik vond het een superleuke tijd. Mega druk.
Maar hoe oud was je?
Ik was net 18.
Ja, net 18. En dan kom je in New York aan. Gewoon hier, ga jezelf maar eens even redden.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk wel oké. Dat ging... Ik weet niet. Ik ben denk wat dat betreft altijd wel een beetje verstandig geweest of zo. En ik had ook wel echt leuke vriendinnen. Het was ook in de tijd van de Dutchies. Dus er waren heel veel Nederlandse modellen.
Je had een Hollandse enclave daar, van vriendinnen.
Dus dat was superleuk. Dus eigenlijk in elke stad waar ik kwam, we deden met z'n allen een beetje hetzelfde circus. Dus iedereen was tegelijkertijd met Paris Fashion Week was daar. En het was supergezellig. Ik heb echt gelachen met die meiden. Dus ik ben ook nooit echt alleen geweest. En je helpt elkaar. Je komt elkaar continu tegen. New York is een grote stad, maar tegelijkertijd ook piepklein. Dus... En je hebt natuurlijk ook je agency die je een beetje op weg helpt. En uiteindelijk, je leert gewoon ontzettend veel. Die eerste paar maanden, je was gewoon elke avond gebroken naar bed. Gewoon helemaal kapot van alle indrukken en zo. Maar je leert superveel. En ik vond het ook echt heel erg leuk.
Ja het lijkt me super vet. Heb je vette, waar kijk je het meest met voldoening op terug? Qua opdrachten die je hebt gedaan?
Ik weet nog wel in het... ik weet niet meer precies, misschien was het in mijn eerste jaar of zo. Toen had ik een casting gedaan voor Uniqlo. En toen had ik die geboekt. En het was een superleuke shoot ook. Was met meerdere mensen. En helemaal leuk. Mochten springen, mochten dansen. Helemaal gezellig. En toen, die had ik geshoot in New York. En toen liep ik in Parijs. Een aantal maanden later, weet ik niet wanneer. En toen reed er een bus voorbij en toen stond ik op die bus.
Vet.
En dat vond ik wel echt vet. En ik wist überhaupt niet dat dat die überhaupt een bus zou komen in Parijs. Ik had helemaal geen idee.
Zie ik jezelf rijden.
Ja, precies. Dat was echt heel erg leuk.
Heel cool. Heb je business-wise iets opgestoken van de modellentijd?
Altijd je verantwoordelijkheid nemen. Het werk houdt eigenlijk nooit op. Dat is mijn modellenwerk. In de sens dat je kan op vakantie, je kan gaan stappen, maar tegelijkertijd always keep your composure. En ook op vakantie kan je niet helemaal laten gaan, want je moet 2 weken later gewoon nog in die kleren passen. En dat heb ik nu dan ook geleerd met Poké. Kijk, het houdt nooit op. Je staat 7 dagen in de week aan. Je bent 7 dagen in de week open. Het is gewoon, je bent altijd bereikbaar. Je moet gewoon je zaken goed op orde hebben. Je moet goed begrijpen. BTW-aangifte. Dus gewoon die hele zakelijke kant moet je ook goed onder de knie hebben. Want dat is heel belangrijk. Dat zijn van die gedoetjes, daar wil je niet mee dealen. Dat moet gewoon kloppen.
Ja.
Dat denk ik.
Dat zijn wel gelijkenissen in het bestaan als model en als ondernemer. Ja, precies.
Ja.
En er zit natuurlijk wel een bepaalde houdbaarheidsdatum ook op het modellenleven. Ja. Ben je daar altijd bewust van geweest?
Zeker. Ik heb daar altijd, elk jaar heb ik bewuste keuze gemaakt. Oké, ik ga door dit jaar of niet. Ik heb altijd always took it by year. Dus ik ging altijd besluiten in de zomer van oké, ga ik nog een jaar door. En dat heb ik echt een aantal jaar gedaan. En toen was er op een gegeven moment mijn alleroudste zus, die nu ook bij ons bij Poké werkt, die werd zwanger. En dat was de eerste van de kinderen die een kind zou krijgen. En dat vond ik eigenlijk wel, dat was een beetje een wake-up call voor mij. Van wow, er gaat wat veranderen in de familie en ik wil er eigenlijk heel graag bij zijn. Dus toen had ik eigenlijk, ging ik kijken, is dit interessant? Wil ik, misschien moet ik weer gaan studeren.
Mm-hmm.
En toen ben ik ook gaan kijken naar modellenwerk. Ik werkte prima, ik verdiende goed geld, maar ik had ook zoiets van ga ik nu nog wat ga ik er nu nog mee behalen? Of moet ik gaan nadenken over de toekomst? Toen dacht ik van, oké, ik had een vette studie gezien online. Ik meld me gewoon aan.
Ja.
Ik kijk wat er gaat gebeuren. Misschien word ik helemaal niet aangenomen. Ga ik gewoon een jaar door, want dat kan ook prima.
Ja.
Of ik ga naar huis. En toen werd ik aangenomen. Dacht ik, oké, ik ga. En toen hoorde dat eind juli of zo. Mm-hmm. Echt zeg maar best wel laat in de zomer. En toen ben ik 2 weken later, heb ik alles mijn spullen opgepakt en weggegaan. Ik ben er geboekt.
Wat is eigenlijk goed geld als model verdienen? Ik heb er geen idee.
Verschilt heel erg per job. Shows verdienen niet goed. Daarvoor is überhaupt mega slecht voor je haar, voor je huid, voor je hele gezondheid. Omdat je gewoon continu in haar en make-up zit, stress, haasten. Maar dat is een investering in de rest van het seizoen. Dus hoe betere shows je loopt, hoe meer opdrachten je gaat doen. Even kijken. Magazines betalen in principe ook niet heel veel. Is ook gewoon echt voor je naam. Kijk, als je een Vogue of een Harper's Bazaar, is mega vet, dat wil je als model. Want dan zien zoveel mensen je, dan zien alle klanten zien je. Ja, en het echte geld, dat zit in de commerciëlere klussen. Dus haarjobs, make-up jobs,
ja.
De grotere kledingmerken, de campagne zeg, daar zit het geld in.
Ja, wat is de dikst betaalde klus die jij hebt binnengehaald?
Even kijken. Weet ik niet, want je krijgt altijd buy-outs.
Okay.
Dus dan doe je een job. Ik heb bijvoorbeeld een keertje een haarjob gedaan en toen kreeg ik daar 30.000 euro voor betaald. Nou, dat was makkelijk, dat was echt binnen 1 dag dus verdiend. Maar dan krijg je elk jaar buy-outs. En dat daar zit het geld in, die buy-outs. Dat is, je moet gewoon elk jaar...
Die verlengen
precies.
Hem.
En daar werk je dus niet voor. Dat is ideaal.
Ideaal. En die hebben een paar keer verlengd.
Ze hebben een paar keer verlengd. Ik heb ook een keertje, dat was heel random, een lenzencampagne gedaan. Dus gewoon puur alleen van mijn oog met een lens erin. Op zo'n, ja, wat je dan in bij de Etels ziet. En die is echt... Nou ja, ik denk wel 5 jaar verlengd. Terwijl het is een oog en je ziet niet eens mijn gezicht, weet je wel. Ja, chill, kom maar door.
Ja, ja wel heel mooi oog. Dus ja. dat is weer mooi. Hoe transformeerde dan jouw modellencarrière? Je noemde het net al. Ik maakte de keuze voor familie. En daarnaast ging ik weer een studie doen. Dus je had al een beetje afscheid genomen van het echt fulltime modellenwerk.
Ja.
Maar hoe transformeerde zich dat naar een ondernemerscarrière?
Door modellenwerk ben ik altijd moest ik altijd gezond eten. Dus eigenlijk sinds mijn 13e ben ik daarmee mee bezig geweest. Ik sport, ik leef gezond. En ik heb heel veel jaar in New York gewoond, waar je alle hippe tenten hebt die er bestaan. Ik had niet eens een keuken in mijn appartement. Ik had altijd buiten de deur. En toen ik weer terug verhuisde naar Amsterdam, toen had ik moeite om die levensstijl vol te houden. Dus als ik met mijn studie bezig was, of als ik op het Leidseplein was en ik wilde even wat lunchen, dan was dat er niet echt. Dus eigenlijk... Ik ben gaan studeren omdat ik mezelf een baan zag zien hebben op de Zuidas. Gewoon een hele corporate job. En eigenlijk door het gemis wat ik toen meemaakte, toen ik weer terug verhuisde naar Amsterdam, van hey, waar eten mensen? Weet je, waar kan ik nu even snel, gezond, lekker, variabel, betaalbaar iets te eten halen? En dat was er niet. En toen eigenlijk was in één keer dat idee geboren van, er is hier ruimte in de markt voor iets nieuws. Dus op die manier ben ik eigenlijk een beetje dat ondernemerschap ingerold. Dat was helemaal niet de planning. Ik wilde op de Zuidas werken. En toen ben ik eigenlijk in het eerste jaar van mijn studie, toen ging ik terug met Pasen. Ja, rond Pasen had ik toen vrij. Toen ging ik terug naar New York om mijn vrienden te zien, omdat ik daar zo lang had gewoond. En toen zag ik dat daar een poke-tent werd geopend. En toen had ik zoiets van, wow, maar ik moet de pokeball naar Nederland halen. Toen was echt een beetje zo'n eureka-moment van, ja, dit is het. Mm-hmm. Dit is wat mist. En toen dacht ik, oké, we hebben nu ook gewoon echt een goed idee. Let's go for it.
Ja.
Maar dat was in mijn hoofd was het nooit de bedoeling dat ik ondernemer zou worden.
Nee.
Nee.
En de pokeball. Ik dacht trouwens dat hij uit Japan kwam.
Nee, Hawaii.
Hawaii, ja.
Ja.
Ja. En was je ook echt daadwerkelijk de eerste die de pokeball naar Nederland haalde?
Absoluut.
Ja?
Ja, Allereerste. Ja, toen wij begonnen, ik ben samen met mijn broer Gerrit Jan begonnen. Ja. Hij woonde eigenlijk altijd al in Amsterdam nadat sinds de studie. Heeft ook entrepreneurship gestudeerd. Dus die is wel echt een stuk meer ondernemer toen al dan ik.
Fijne achtergrond als compagnon.
Precies.
En ook nog je broer.
En mijn broer, precies. Even kijken, wat wilde ik ook al zeggen? Waar was ik?
Je was aan het vertellen.
Oh ja, over de Pokeball. Ja. Of ik de eerste was. Sterker nog, toen wij begonnen, dat was in dezelfde zomer als Pokémon Go. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. Dat mensen op straat met hun telefoon die dingen aan het vangen waren. En Gerrit, Jan en ik waren dan aan mensen aan het uitleggen van, nee, we willen de Pokéball naar Nederland. En mensen, Pokéball, Pokémon, weet je. Mensen begrepen er helemaal niks van. En wij, als je ook kijkt in de Dikke Van Dalen, zie je ook dat het woord poké in 2016 is toegevoegd. En wij zijn geopend in oktober 2016. Mm-hmm. Dus de Pokéball was onbekend.
Ja.
Het bestond niet. En het was, sterker nog, toen ik in New York was en ik realiseerde me van, we moeten de Pokéball in Nederland brengen. Toen belde ik Gerrit Jan op. Ik zeg, Ger, ik weet wat we moeten doen. De Pokéball. En hij zegt, Quinn, ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar ja, let's go for it. Weet je, laten we het maar doen. Maar hij had er ook nog nooit. Het was ook gewoon, we zijn nu allemaal gewend aan het woord. Maar het was toen een beetje een gek woord ook.
Ja.
Het was echt, nee, niemand had eigenlijk geen idee wat het inhield. En toen zijn we begonnen. We zijn toen, dat was in april dat ik dat idee had. En toen samen met Gerrit-Jan een businessplan geschreven. En toen is het allemaal in sneltreinvaart gegaan. We hadden in juli tekenden we voor ons eerste pand. En dat was een heel mooi hoekpandje op de Prinsengracht. Vlakbij het Leidseplein. Precies waar ik tegen het probleem aanliep.
Ja, symbolisch.
Heel symbolisch. Maar toen hadden we getekend en we liepen naar buiten. Ik zei, Ger, we hebben nog niet eens een naam. We hadden nog helemaal niks. En toen hebben we echt in sneltreinvaart alles gedaan.
Hoe pak je zoiets aan?
We hadden, nou, sowieso die naam vond ik echt heel belangrijk. Dus ik heb toen echt 50 namen op rij gezet. Ik heb domeinen gecheckt van welke bestaan nog. En op een gegeven moment zag ik door de bomen het bos niet meer. En toen zei Gerrit-Jan op een gegeven moment, hey Quinn, hoezo heb jij niet tegen mij gezegd dat jij op Poké Perfect is? Echt een supergoeie naam. Hoezo heb je die niet eerder gezegd? Ik zei, oh wow, oké, ja, laten we die maar doen. En toen hebben we architect ingehuurd om de huisstijl qua interieur te ontwerpen.
Begon je daarmee?
Sorry?
Begon je daarmee?
Ja,
een van de eerste dingen.
Ja, interieur was heel belangrijk, want we moesten gewoon snel verbouwen, want we betaalden ook al huur, dus die verbouwing moest snel. We hadden iemand die echt de huisstijl van het logo, logoontwerper, lettertypes, dat soort dingen, die hadden we aan het werk gezet. En tegelijkertijd hadden we ook nog een chef ingehuurd. Dat is wel een grappig verhaal. Dat is onze oudste zus, die dus nu ook bij ons werkt. Die heeft een tijdje in L.A. gewoond. En zij heeft een tijdje gedate met de chef van de toenmalige Playboy Mansion.
Ja.
Van Hugh Hefner.
Ja, de chef-kok.
Chef-kok. En hij werkte daar toen een aantal jaar niet. Werkte inmiddels op van die superjachten. En wij hadden hem toen gebeld van, hey Hunter heette die ook. Van, yo, wat vind jij van die Pokéball? En toen zei hij van, yeah, it's going crazy in the States. Weet je wel, go for it. En pak nu je kans. Dus wij hadden zoiets van, oké, ja, we gaan het echt doen. Maar tegelijkertijd, nou, enige ervaring is dus van der Valk. En in de bediening. Maar wij zijn nog nooit een horecaconcept gestart. En daar komt zoveel bij kijken. Het vroeg me even van, yo, do you have some time to come help us out, weet je wel. Van snijtechnieken tot sausen, ja, echt even geen idee. Dus toen, en inrichting, keuken, leveranciers, alles was nieuw. Dus toen zei hij, oké, I'll come over. Dus toen hebben we hem ingehuurd voor 2 maanden... om ons te helpen met de hele opstart. En dat was echt fantastisch. Dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkst, dat het eten goed is.
Mm-hmm.
En heel veel dingen dat hij toen heeft gemaakt of geïmplementeerd, dat gebruiken we nog steeds.
Ja?
Bijvoorbeeld de receptuur van onze ponzu-saus is onveranderd gebleven sinds dag 1.
Wat goed.
En die heeft hij gemaakt.
Ja.
Dus dat was echt een goede zet geweest. Want ja, dat een hele keuken, hoe dat, weet je, hoe dat handig ingericht moet worden. En
ja, jij hebt geen idee.
Geen idee. Kijk, nu weet ik echt heel veel ervan. Mm-hmm. Maar toen, nee, ik had geen idee. En ik was ook echt nog heel druk met überhaupt het hele concept. Weet je, je had ook niet heel veel tijd om daar zo bij stil te staan. En welke leverancier is goed? En
ja, want ja, de pokeball, zoals je zei, je bent de eerste die dat in Nederland introduceert. Dus Nederland heeft geen idee, wat is dat?
Nee.
Hoe introduceer je dat aan het grote publiek?
Nou, dat was wel grappig, want toen we aan het verbouwen waren, toen werd er een artikel gepubliceerd. En ik weet even niet meer of dat de Cosmopolitan of de Grazia. Het was een veel gelezen magazine. En daarin stond letterlijk een artikel van wie brengt de pokeball naar Nederland. En dit las ik echt eind augustus of zo. We zaten midden in die verbouwing en ik laat dat aan Ger zien. Ik zeg, Ger, we moeten de eerste zijn. We moeten opschieten. Toen hebben we echt alles op alles gezet om als eerste te openen. Dat vonden we super belangrijk. En die bus begon al een beetje voor opening. We hadden zo'n sticker op de ramen geplakt van Poke Perfect Opening Soon. En er waren al een paar blogs die over ons begonnen te schrijven. Van de pokeball komt naar Nederland. En die buzz was een beetje al begonnen zonder dat we er iets voor hadden gedaan. En toen gingen we open. En toen was het super spannend. Want er waren dus al mensen die over ons hadden geschreven. Maar er was nog geen gram rijst gekookt. Dus het was gewoon nu alles of niets. Als je dus nu onderpresteert, ja, dan komt niemand meer terug. Weet je, we hebben alles voor niks gedaan. Dus dat was super spannend, die opening. En toen, nou, eigenlijk waren de kritieken waren lovend. Het ging vanaf dag 1 door het dak. Het was een gek huis. Ook alles ging fout wat fout kon gaan natuurlijk.
Vertel.
Niet bij stilgestaan dat bepaalde stroomgroepen bepaalde dingen niet aankonden. Even kijken, ja, we hadden apparatuur dat kapot ging. Van alles. Leveranciers die niet opkwamen dagen. Gewoon alles wat mis kon gaan, ging mis. Personeel dat niet opkwam daar. Sowieso, wij dachten, een team van 15 is genoeg. Nou, no way. Er waren natuurlijk ook heel veel part-timers. Dus ik stond ook gewoon dag en nacht bijna op die vloer. Ja, learn as we go. Dat was alleen maar elke dag, wat gebeurde er weer iets nieuws? Never a dull moment, zeiden we ook tegen elkaar. Het gewoon elke dag gebeurde er wel weer iets. Oké, nou, nu hebben we echt alles gehad. Nee, gebeurde er weer wat.
Maar het belangrijkste is dat het heel duidelijk signaal, het sloeg aan.
Het sloeg zeker aan. En dat was ook in ons businessplan, hadden we dat ook neergezet. Als het werkt, gaan we door. We gaan gewoon door. Dus toen hadden we eigenlijk, ja, als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik van ja, we deden dat ook gewoon. Toen via kregen we een heel mooi pand in Utrecht aangeboden. En dat hebben we toen ook gewoon aangehuurd. Binnen echt 2 maanden. We hadden in december. We gingen dus open in oktober. En toen in december hadden we al getekend voor een nieuw pand. Mega groot, mega duur in Utrecht.
Why not?
Ja, why not? YOLO, laten we maar doen. En toen gingen we daarmee verbouwen. En toen even kijken, ja, toen heel, ja, ik weet nog wel dat we toen ook zo druk waren met alle 2 die vestigingen. Dat ik echt dacht, hoe doen mensen dit die 15 vestigingen hebben, weet je wel? Waar haal je de tijd vandaan? Hoe kan dat? Ja, nu begrijp ik dat iets meer. Maar helemaal in het begin, joh, ja, alles stond gewoon in de kinderschoenen. Ja. Je moet gewoon alles leren.
Als je, je zegt, nu begrijp ik iets meer, kun je dat uitleggen? Wat begrijp je dan?
Meer dingen. Gestandaardiseerd, je hebt meer systemen, meer lagen in de organisatie. Dus gewoon echt locatiemanagers voor elke vestiging. Iemand op HR, kijk, eerst deed ik HR, marketing, operations, alles. Mm-hmm. En nu heb je wel die
lagen.
Precies, dus je hebt die posities, je hebt gewoon mensen op die posities zitten. Wat heel erg scheelt, waardoor je dus ook aan andere dingen kan denken. En probeert het bedrijf verder te helpen. In plaats van eigenlijk continu in die operatie vast te komen.
Ja.
En dat was toen heel erg het geval. Ja, ik deed alles. Samen met Gerrit Jan uiteraard.
Ja.
Maar ja, toen waren we gewoon met z'n tweeën.
Vet, maar je was 25 en je hebt in één keer 2 zaken.
24, ja.
24 jaar oud en je hebt 2 horecazaken.
Ja. Ja, dat ging heel hard. En toen zijn we eigenlijk vanaf, dus in dat businessplan al gezet. Oké, als het werkt, gaan we door. Dus alleen Amsterdam en Utrecht was niet genoeg. Dus toen zagen we ook in Amsterdam kwam toen de concurrentie op. Want wij zijn heel lang eigenlijk de enige geweest. Dus toen dachten we, oké, we gaan weer terug naar Amsterdam. Er zijn heel veel postcodegebieden om nog te coveren. Want je moet eigenlijk zo zien dat met delivery is het een soort De deliverypartijen doen een soort straal rondom jouw locatie. En dat is je bezorggebied. Dus in Amsterdam, is natuurlijk een grote stad. Mm-hmm. Sowieso wil je altijd centraal zitten. Zodat je zoveel mogelijk postcodegebieden kan coveren. Maar ook dan red je niet heel de stad. Dus je moet eigenlijk op strategische plekken gaan zitten. Zodat je heel de stad altijd kan bedienen. Dus toen dachten we, oké, we moeten eigenlijk ook nog vestigingen in Zuid en in West en in Oost. Weet je al, dat je overal zit.
Ja.
Dus toen zijn we in Amsterdam gaan uitbreiden. Toen meldde ook de eerste franchise-nemer zich. Dus toen dachten we, oh, dat is eigenlijk ook wel vroeg. Want het was echt jaar 2. Dachten we, oh, dat is eigenlijk wel heel vroeg. Want het was wel ook in het businessplan dat je op den duur ging franchisen. Ja, gaan we dit dan nu al doen? Het was wel echt een geschikte kandidaat.
Kun je heel even uitleggen voor de luisteraars die niet weten, wat is ook weer precies een franchise?
Dat is eigenlijk een zelfstandig ondernemer die onder het Poker Perfect concept gaat ondernemen. Dus hetzelfde menu, zelfde kwaliteitseisen, zelfde prijzen, zelfde alles, zelfde inrichting. Maar wel als zelfstandig ondernemer. Mm-hmm. En dan dragen de franchise-nemers dragen dan vaak een fee af aan het hoofdkantoor. Om die franchise
te gebruiken.
Precies, ja. Om de naam te gebruiken. En de eerste franchise-nemer kwam dus eigenlijk ook al heel snel op ons pad. En dachten we, ja, we wilden het wel heel graag. Dus toen dachten we, oké, dat is eigenlijk wel een goede case om ook even te kijken van, juridisch en operationeel en hoe werkt het allemaal. En het heeft ons ook heel erg geholpen om het hele concept een beetje op papier te zetten. Om alle stappen die in je hoofd zaten, dat je die dus eigenlijk op papier zet en een handboek maakt. En gewoon, oké, dit is ons concept. Dus dat heeft eigenlijk ook wel geholpen in die hele iets minder in de operatie te zitten en iets meer
in die eerste fase eigenlijk, ja. Wat je nog van je onderneming zit.
Ja, precies.
Wat vond je het moeilijkste aan die eerste paar jaar?
Ik vond het moeilijk dat ik jong was soms en dat ik soms leiding moest geven aan mensen die ouder waren dan ik. En ondanks dat ik wel de eigenaresse was en ik het vaak beter wist wat dat betreft. Weet je wel, ik had inmiddels al honderden kilo zalm gesneden. Dus als iemand het verkeerd deed, of de blokjes waren te groot, of dan wilde ik dat heel graag zeggen. Maar tegelijkertijd, ik wilde en niet de bazin zijn die dan alleen maar zou zeuren. En ik vond het leeftijdsverschil gewoon soms best wel moeilijk. Ik heb me daar op een gegeven moment wel gewoon overheen gezet van, het is mijn business, mijn geld zit erin en het moet gewoon goed. Weet je wel, de kwaliteit moet top zijn. En
ja. Hoe heb je die knop dan omgezet?
Ja, eigenlijk gewoon op een gegeven moment zei van, oké, Quinn, get over it. Weet je wel, get over yourself. Je moet het gewoon doen, want it's now or never. En het is ook irritant als ik er uiteindelijk onder leid. Snap je wat ik bedoel? Dat ik dan binnenkom, dat ik eigenlijk dan wat wil zeggen. En dan denk van, nee, ik doe het toch maar niet. Want dan ben ik weer die arrelijkse baas of zo. En dat is helemaal niet zo. En ik zou ook nooit op een zeurderige manier of op een negatieve manier iemand heel arrelijks corrigeren of zo. Maar ik vond dat moeilijk, omdat ik jong was.
Precies, een fase waar je ook even doorheen moet, denk ik. Ook het leiderschap aan zich al.
Precies, ja. Ik had dat nog nooit gedaan. Mm-hmm. En ik vond het ook lastig in het begin. En dat is eigenlijk een soort rude awakening, of gewoon een wake-up call voor mij. Kijk, ik heb natuurlijk mijn modellenwerk. Het is een harde wereld. Het is lang niet altijd leuk. Maar ik heb het wel echt heel erg leuk gehad. En ik denk dat ik daar heel veel geluk in heb gehad. Dat ik gewoon jarenlang alleen maar heb gelachen eigenlijk. Ik heb het gewoon echt superleuk gehad. En natuurlijk, ik heb ook minder leuke dingen meegemaakt, maar die ben je eigenlijk alleen maar vergeten. Overal gezien was het fantastisch. En dat ik met poker heb gerealiseerd dat lang niet iedereen aardig is. En dat lang niet iedereen het beste met je voor heeft. En misschien dat ik eerst een beetje in een soort bubbel of naïviteit of weet ik veel leefde. Dat ik echt denk, dacht, oh ja, Jezus. Mensen zijn niet altijd leuk. Het is niet altijd gezellig. En dat heb ik wel geleerd met poké. Van ja, je moet soms ook gewoon een dikke huid hebben en doorgaan. Maar het is niet altijd, mensen zijn niet altijd leuk.
Nee.
Dat dacht ik vroeger wel.
Ja, dat blijkt. Ja. Dat is even een koude kermis thuiskomen.
Een koude kermis, ja.
En wanneer dacht je, ja, now we're talking.
Wanneer dacht ik dat? Ja, dat je op een gegeven moment... dat ik meer vrijheid kreeg. Dus dat ik echt iets minder in die operatie zat. Maar dat ik echt meer kon kijken... iets meer strategisch kon gaan kijken van... Oké, welke steden willen we nog? Wat gaat daar nou mis? Weet je wel? Of waarom worden er zoveel fouten gemaakt met die bol? Of gewoon eventjes iets meer... Ik weet niet. Ik vond het echt een gevoel van vrijheid. Dat ik dus iets verder weg gewoon iets meer helikopterview kon hebben. En dat was denk ik na een jaar of drie of zo.
Mm-hmm.
Zoiets. En soms, weet je wel, je hebt soms van die groeipijnen. Dat je weer te krap in je jasje zit. En dat je toch weer helemaal druk bent met dingen waar je eigenlijk helemaal niet meer druk mee wil zijn. En soms, maar dat hoort er ook wel bij, vind ik. Maar ik denk dat ik vanaf jaar drie... Ja, en toen hadden we ook wel een vestiging of zeven, denk ik. Dus dan... krijg je ook wel
meer beetje vertrouwen.
Dat. En ook een beetje naam.
Ja.
En als je dan, weet je, in het begin... als mensen zeiden, wat doe je? Ik zei, ik ben Poker Perfect begonnen. En toen had je nog niet zo heel veel vestigingen. Je was redelijk nieuw. Dus mensen kennen het niet vaak. En nu weten mensen wel vaak wat het is. Dus dan hoef je niet heel vaak uit te leggen... Nou, überhaupt kenden mensen de Pokeball niet.
Ja.
En nu kennen mensen Poker Perfect... ook, mm-hmm. Weet je wel. En dan dat vind ik wel. Ik denk van ja, vet. Dat heb ik maar wel mooi gedaan.
Ja, is die erkenning, is dat ook belangrijk geweest voor vertrouwen? Voor jou?
Ja, nou het helpt zeker. Ik heb sowieso altijd vertrouwen gehad in het concept. En ik ben er ook echt van overtuigd dat als je gewoon lekker, consistent, gezond eten maakt. En waar kwaliteit... heel hoog in het vaandel staat... dat de klanten terug zullen komen. En betaalbaar trouwens. Niet dat je prijzen mega ziek stijgen. Maar het helpt wel inderdaad... dat gewoon mensen... dat mensen terug blijven komen... en dat de vestigingen dan goed lopen. En ja, dat helpt zeker voor het vertrouwen.
Ja. Inmiddels heeft Poke Perfect... ben je bezig met de 14e vestiging, klopt
ja.
dat? Ja, de 14e klopt. Vestiging. En zitten jullie niet alleen in Utrecht en Amsterdam... maar door het hele land?
Klopt, ja.
Waar zitten jullie allemaal?
We zitten in... even kijken. Leiden, Almere... Dordrecht, Hilversum... Nijmegen, Den Bosch... Amsterdam, Utrecht. Ja, dan zijn we er.
Ja. Echt door
Den Haag, sorry. Den Haag, ja.
het is je vergeten. merk je verschil in de verschillende locaties door het land?
Wacht, ik ben er nog even. We gaan openen in Rotterdam.
In Rotterdam, ja, natuurlijk.
Dat is nummer 15.
Ja.
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 Daar heb ik heel veel zin in.
Snap ik, op een mooie plek?
Heel mooie plek, Oude Binnenweg.
Oh, dat is een
gaan
mooie
we
plek.
Openen in januari. We zijn heel druk in verbouwing. We zijn nu bezig met de 14e vestiging Almere Buiten.
Mm-hmm.
En de 15e, ja, dus een maandje later. Ja. Was geopend.
Merk je veel verschil in de verschillende delen van het land?
Qua interesse in ingrediënten wel een beetje, ja.
Mm-hmm.
Zo merk je dat je in Amsterdam de vegan producten bijvoorbeeld heel goed doen.
Ja, of course.
Ja, precies. dat je bijvoorbeeld in Den Bosch, daar wordt iets meer vlees gegeten, bijvoorbeeld.
Burgondiers.
Ja, precies. dus dat is wel grappig. En dat staat ook op mijn lijstje om daar nog een echt onderzoek over te doen. Van ja, waar liggen nou echt die verschillen? Want over het algemeen... Kijk, zalm en tonijn, het zal altijd goed blijven lopen bij ons. Maar waar zit nou die... Weet je, onze kip is bijvoorbeeld ook halal. Ik wil een keer onderzoek doen van... hoeveel mensen eten dat omdat het halal is? Of is het voor veel mensen gewoon een extra iets... en boeit het hun niet zo heel veel, weet je wel? Ik vind dat soort dingen wel heel interessant.
Ja, denk je dat je er ook veel uit kan halen business-wise? Dat je daar weer op kan inspelen?
Zeker. Denk ik zeker. Ja. Ja, ik denk sowieso dat menu-innovatie, dat is ook een van mijn taken.
Mm-hmm.
Elk seizoen introduceren we iets nieuws. In september was dat broccoli-rijst bijvoorbeeld. Dus dat is dan een iets kleinere introductie, is gewoon één item. Maar we zijn vorige week live gegaan met een samenwerking met Ron Blauw van Gastrobar.
Ja, dat zag ik.
Ja, en dat is dan weer echt een... Dat zijn dan drie winterbowls en dat is echt een grote introductie.
Ja.
En ik denk wel dat je op die manier het menu moet blijven vernieuwen.
Mm-hmm.
Maar toch een beetje spannend te houden en keus. Ja. En ook een beetje in te kunnen spelen op trends.
Zeker.
Wat mensen willen eten.
Ja, nou dan denk ik even met Jeroen Blauw een gouden persoon aan boord hebt.
Zeker.
Die de klappen van de zweep als geen ander kent.
Absoluut, ja. En de bossen zijn echt super lekker. Ik ben er zelf heel blij mee. Ze zijn echt heel goed.
Ja, en hoe komt zo'n samenwerking met Ron Blauw tot stand? Is dat ga je eerst brainstormen van ja, we moeten een samenwerking aangaan met een bekende chef? Of hoe werkt dat?
Ja, eigenlijk wel. We wilden een samenwerking. En toen dan ga je denken, oké, met wie dan? Hmm. En dan komen er een aantal namen. En Ron Blauw, ja, dat is zo'n goede naam. Dat wij, ja, tuurlijk wil je een samenwerking met hem. En ik had een keertje een interview gedaan voor Entree Magazine. Dat is een horecatijdschrift. En dat was samen met hem en nog twee andere horecaondernemers. Dus toen had ik hem al een keer ontmoet. En ik was toen een keertje bij Ron Gastgebar aan het eten. In Oriental, op de Kerkstraat. En toen zat ik toevallig naast hem. Nou, toen kwam ik hem weer tegen. En dat was echt in een tijdsbestek van een paar weken of zo.
Dus hij herkende je nog.
Precies. En toen kwam dit idee al. Met het idee van oké, samenwerking. Dacht ik, nou, misschien. Weet je, ik heb een kleine in. Dus misschien kunnen we het proberen. Dus toen heeft ons marketingbureau, zijn marketingteam, gecontact van hey, zouden jullie openstaan om? Nou, toen stonden ze wel open voor een gesprek. En toen kwamen we aan bij dat gesprek. En toen was hun marketingmanager weer onze vorige accountmanager bij Deliveroo. Dus zo is die wereld ook weer heel erg klein.
Ja, helpt allemaal wel natuurlijk.
Helpt zeker, absoluut. En maar goed, uiteindelijk het product moet natuurlijk goed zijn. En je moet overeenstemming bereiken over de bols. En er moet voor beide wat in zitten. Mm-hmm. Het moet voor hun ook wel zin hebben om dit te gaan doen en hun naam te verbinden aan iets wat op ons menu staat. Daar moet je natuurlijk wel iets voor terugkrijgen. Dus er moet allemaal overeenstemming over worden bereikt. En ja, dat is echt gelukt.
Ja, dus ja, dan spreek je gewoon een verdeelsleutel af.
Chillen hiervan was, Ron Gastgebar heeft een eigen productiekeuken. Dus wij nemen echt hun producten af bij hun. Dus het is echt de rendang van Ron Blauw en de kips of saté ayam van Ron Blauw. Gewoon echt hun producten. En daarop verdienen zij weer. Dus dat was gewoon een mooie samenwerking. Dat wij gegarandeerd die goede kwaliteit hebben.
Ja.
En dat zij gegarandeerd goede bols op ons menu hebben staan. Omdat mm-hmm. daar komt dus niemand tussen. En tegelijkertijd verdienen zij natuurlijk op de producten die wij afnemen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk gewoon een hele mooie wisselwerking.
Zeker. En in hoeverre hij is een meesterlijke chef. Heeft twee Michelinsterren gehad. Heeft talloze succesvolle zaken opgericht. In hoeverre profiteer je nog van zijn kennis en expertise op het gebied van horeca? Staat dat los van elkaar?
Nee, ik denk niet dat het los van elkaar staat. Ik denk dat je daar, juist omdat hij zo'n grote naam heeft, en nou ja, wie in Nederland kent hem eigenlijk niet, zeker in het horecalandschap. Hij heeft zo ongelooflijk veel kennis en zit er al zo lang in. En nee, zijn expertise, daar heb je ontzettend veel aan. En ik denk ook, zijn naam is heel sterk. Zeg maar, ik heb nog nooit wat slechts over Ron Blauw gehoord. Dat is gewoon, hij heeft zulke goede concepten en investeert ook in goede concepten. En ik vind het ook heel mooi hoe creatief zij zijn. Dat ze altijd weer iets nieuws vinden. Dus nee, ik denk, daar heb je zeker wat aan.
Mm-hmm.
Absoluut. Ja.
Voor de mensen die nu heel hongerig worden, wat krijg je eigenlijk als je de pokeball van Ron Blauw bestelt?
we hebben dus 3 winterbols met ze gemaakt. Ze zijn warm. Mm-hmm. Dus dat is ook echt wel lekker. Want we merken dat onze klanten in de winter toch wel graag wat warm zullen eten. Wat ik heel goed begrijp. Dat wil ik zelf eigenlijk ook. Waarin dus de basisingrediënten van de bol zijn hetzelfde. En mensen kunnen dus de premium kiezen. De basis is sushi rijst met pickled veggies. Dus gewoon eigenlijk zoetzure groenten. Even kijken. Haricot vert. En zo'n heerlijk Indonesisch eitje. In van die gele spicy saus. Weet je dan ook, teloor saus.
Ja.
Emping voor een lekkere crunch. Mm-hmm. Dan kan je kiezen uit de premium kipsaté, saté ayam, jackfruit rendang voor de vega's. En beef rendang, de bekende beef rendang van Ron Blauw. En met een kewpie mayo en een garlic chili crunch.
Nou, luisteraars, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij mij loopt het water mee in de mond.
Hij is echt lekker.
Ja, supergoed. Gelijk inspiratie wat ik moet eten vanavond. Ja, heerlijk. Lijkt me een hele mooie samenwerking en een iets waar je allebei de vruchten van plukt.
Ja.
Maar het hebben van 1 vestiging of 14 vestigingen, dat lijkt me nogal een verschil.
Ja.
Kun je de verschillen uitleggen in het runnen van een business van 1 of 2 vestigingen of 14?
Ja, de beslissingen die je neemt zijn gewoon een stuk belangrijker. En ook als er iets misgaat, dan gaat het dus op 14 vestigingen mis. En dat is, weet je wel, dan word je meteen gebeld voor 14 vestigingen en is het allemaal veel moeilijker op te lossen. En we hadden bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, toen hadden we een nieuwe, we hebben natuurlijk gewoon eigen gebrande bowls voor takeaway. En toen hadden we die laten drukken in veelvoud uiteraard. En toen kwamen die binnen en toen paste die deksel niet goed. Ja, fuck, dan heb je echt een groot probleem, weet je wel? Want dat is gewoon, wij doen heel veel delivery, heel veel take-out. Past de deksel niet? Dan krijg je alleen maar klachten van mensen dat de deksel was opengegaan in het tasje. Ja, daar ben je mooi klaar mee. Kijk, en dan heb je in één keer echt een heel groot probleem. Want er staan daar zoveel van die bowls. En ja, wat dat betreft, je slagkracht wordt groter omdat je met 14 vestigingen bent. Dus je afname wordt groter. Dus je hebt gewoon economies of scale. Je kan dingen goedkoper inkopen. Maar tegelijkertijd moet je ook gewoon wel echt goede beslissingen daarin maken.
Ja, je problemen zijn ook ook exponentieel stijgen.
Precies, als je verkeerde beslissingen neemt, krijg je ook veel grotere problemen.
Ja.
Ja.
En hoeveel mensen werken er nu voor Poké?
Op ons hoofdkantoor 9.
En op 9?
Ja.
Dat klinkt alweer weinig.
Klopt. We proberen het efficiënt mogelijk te houden. En op de vestigingen, ja, wel meer dan 200.
Ja, waarvan veel.
Veel part-timers.
Ja, precies.
Ja.
En is dat part-timers? Ik denk dat veel jonge mensen daar ook werken. Die het als een bijbaan ook doen.
Mm-hmm.
Is dat nog soms lastig? Aangezien het... als je het een bijbaan is het niet, geef je er minder prioriteit aan.
Klopt. Maar ik denk wel, ja, met dergelijke baantjes heb je wel echt vaak gewoon mensen die het parttime doen. Meestal is het geen probleem. Vaak bijvoorbeeld, je hebt ook heel veel buitenlandse studenten. Maar voor hun, dat is wel heel leuk. Is het ook echt een nieuwe vriendengroep erbij. Je merkt wel vaak met Nederlandse studenten is het echt vaak een bijbaan. En ik doe mijn werk en ik ga dan weer naar huis. Daar is het wat eerder. Soms ook niet hoor trouwens. Dat verschilt ook een beetje per team. Maar met buitenlandse studenten, die kennen natuurlijk nog niet heel veel mensen. Dus dan krijg je
sociale functie.
Precies, ook sociale functies. Dan krijg je ook hele leuke vriendschappen op de vloer.
Ja.
En ondanks dat het dan parttime is, kijk, studenten hebben ook gewoon soms vrij. Dus dan werken ze meer uur en soms hebben ze tentamenweek. Ja,
ja.
Hoort erbij.
Ja, ondanks dat het in ieder geval, volgens mij gaat het supergoed nu met het bedrijf. Maar het kan niet in de afgelopen 8 jaar, ben je nu bezig?
Zeven jaar.
Kan het niet alleen maar Hosanna zijn? Wat was voor jou moment, een van de moeilijkste momenten in het bestaan?
Moeilijkste momenten. Dat was eigenlijk in het begin. Ook omdat ik was helemaal niet ervaren. En ik kan dat soort dingen nu beter loslaten. En ik lig niet meer wakker van dingen. Maar dat had ik vroeger wel heel erg. Maar we hadden bij het openen van de allereerste vestiging. Hadden wij binnen een week al een rechtszaak op ons dak gekregen. Dus dat was...
Wat was er aan de hand?
Van de bovenbuurvrouw.
Oh, de bovenbuurvrouw.
Dat was meteen hartstikke gezellig met de buren. Ja, het was ook mega druk. En zat overlast. En zij vond eigenlijk niet dat wij daar mochten zitten. Wij mochten daar wel zitten, ook van de gemeente. En toen hadden we meteen een rechtszaak. En toen had zij ook weer een rechtszaak tegen onze vastgoedeigenaar. En ik hadden we daar weer... Weet je wel, het was heel veel gedoe. Maar... We hadden toen nog maar 1 vestiging. Dus dat was heel bedreigend. Dat was gewoon, weet je wel, als dit nu misgaat, dan hebben we niks. We hebben al die moeite, al ons geld zat erin, weet je wel. Ja, we hebben echt een probleem. Dus dat vond ik heel moeilijk om mee te dealen. En dat was ook een van de rude awakenings voor mij in het begin. Van mensen zijn niet altijd redelijk of mee te praten of hebben het beste met je voor, weet je wel.
Ja.
Dat was voor mij in ieder geval echt een hele leerschool. En dat heeft eigenlijk 2 jaar geduurd, want die rechtszaak duurde zo lang. Dat je eerst had je een kort geding en toen had je een bodemprocedure en dan wachtte je op die uitslag en het duurde. Maar dat, dat heeft zoveel geld en zoveel tijd en zoveel energie gekost. Dat was, en dus meer dan 2 jaar uiteindelijk heeft het geduurd. Mm-hmm. Dat ik, dat was wel echt een les.
Ja.
En ik heb er ook van geleerd toen dat helemaal over was. En toen stonden we natuurlijk ook wel een stuk sterker. Want we hadden al meer vestigingen. En het was gewoon, die timing van die eerste was gewoon echt heel vervelend. Maar ik heb daar wel heel veel van geleerd.
Kun je dat vertellen?
Iets meer los proberen. Weet je wel, ik knarste ook in mijn slaap toen. In die periode bijvoorbeeld. En dat merkte ik dan heel erg in mijn kaak als ik wakker werd. Terwijl nu heb ik dat, weet je wel... zou ik dat niet meer echt hebben. Ik kan dingen veel beter relativeren, loslaten. Okay, we'll cross that bridge when we get there. Mm-hmm. Ik zie iets minder. Ik sowieso wil ook wel altijd elk probleem helemaal in kaart hebben. Ik moet gewoon even weten welke oplossingen zijn er. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dan kan ik er een stuk rustiger naar kijken. Maar dat, daar heb ik wel echt van geleerd toen. Dat ik echt dacht, oh mijn god. Maar er hing ook wel, het was ook wel echt spannend. En er hing ook echt wel veel vanaf.
Mm-hmm.
Maar het is goed gekomen. En ik heb me daar dus wel heel lang heel druk om gemaakt al. It all worked out.
Ja, en denk ook zeker nu dat jarenlange ervaring je ook veel, veel biedt of veel helpt op dat gebied.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Marketing is natuurlijk ook een interessant aspect aan het runnen van een business.
Zeker.
Hoe pakken jullie dat aan?
We hebben een marketingbureau die ons daarbij helpt. En ik heb een marketingassistent ook op kantoor.
Mm-hmm.
En verder doe ik dan ook de marketing.
Ja.
Het marketingbureau helpt ons met, met creatieve ideeën en met het PR-stuk. En, maar veel komt ook wel gewoon uit onze eigen koker, weet je wel. Als het International Poke Day is, okay, we gaan een winactie doen voor €500 gift card, weet je, dat soort dingetjes. Het is gewoon super leuk.
Hebben jullie bepaalde dingen waar jullie op focussen? In de zin van, we doen geen tv-reclames. Of we doen heel veel influencer marketing. Hoe heb je dat verdeeld?
Nou, we hebben bijvoorbeeld bushokjes geprobeerd. Heel duur.
Abri,
precies. Geprobeerd, heel duur, komt te weinig uit. We hebben influencer marketing is altijd belangrijk. Zeker in deze tijd.
Mm-hmm. Hebben jullie ambassadeurs?
Nee, niet per se.
Okay.
Nee. Even kijken. We doen Google advertising. Dat is wel echt heel belangrijk. Even kijken. Ja, social, uiteraard. Heel belangrijk. En in-store marketing. Dat is heel belangrijk. Dus we hebben dan bijvoorbeeld dit jaar... vorig jaar menuschermen geïntroduceerd. Ja. Dus dat je echt meer dingen kan laten zien. Ook op, als je bent gesloten, kunnen die schermen gewoon aanblijven. Kan je dingen communiceren.
Mm-hmm.
Zoals dat je bijvoorbeeld mensen zoekt. Dat is ook wel echt lekker.
Ja.
En we hebben nu ook order kiosks. Die heb jij gisteren gezien in onze winkel.
Ja.
Toen jij even vriend testen hoe het
Ik heb onderzoek gedaan gisteren inderdaad.
En dat zijn ook allemaal manieren van marketing. Om op die manier je producten...
Ja, dat is gewoon, zeg maar, je bestelt niet aan de counter, aan de balie van ik wil dit hebben. Maar je hebt gewoon een schermpje voor je waar je kan aanklikken wat je wil.
Precies.
Ja,
precies.
Ik las dat de introductie daarvan heeft gezorgd voor een omzetstijging van 40%.
Op sommige locaties, ja.
Dat is had je ook niet zien aankomen, of wel?
Nee, nou, we hebben het wel gedaan omdat we dachten dat de omzet omhoog zou gaan.
Mm-hmm.
Omdat de gemiddelde besteding mensen... sowieso, kijk, als je bij ons in de rij staat en het personeel ziet dat het druk is, dan ga je minder, wil je nog een side dish, wil je dit erbij, wil je een drankje, et cetera. En dat vraagt een machine wel altijd. En het klik je ook heel makkelijk weg, weet je, je hoeft het ook niet te doen. Maar het is wel iets wat altijd wordt gevraagd. En we merken dus dat daardoor mensen nemen net wat makkelijker een drankje of net wat makkelijker een side dish. En dat zijn de margeproducten die je dus eigenlijk graag zou willen verkopen.
Ja.
En dat werkt heel goed met de kiosks. En voor onze teams werkt het eigenlijk ook wel fijn. Want je werkt dus altijd van bonnetjes. Je kan overigens ook gewoon bij de balie bestellen hoor. Als je gewoon door een persoon geholpen kan worden, geen probleem. Maar je werkt in principe van bonnetjes. Dus je bouwt ook sneller. Want de rijen zijn ook minder lang, omdat je dus sneller bouwt. Want je leest gewoon in plaats van dat iemand het moet aanwijzen. Dus er zitten wel veel voordelen aan op die manier werken.
Ja.
Naast de omzetstijging.
Ja, dus ik denk, zijn jullie sowieso meer een takeaway en dat je bezorgt, zeg maar, of dat je delivery. Dan dat je in store gaat zitten eten, klopt dat?
Nou, dat verschilt. Nee, okay. Eigenlijk is het 50-50. In de zomer is het misschien wel meer eat-in of take-out dan delivery. Maar in de winter zie je dat het weer gaat switchen. Dus nu gaan we naar meer dan de helft delivery. Dus dat verandert een beetje met de seizoenen. Ja. Weet je, als het lekker weer is, ja, ik herken het ook aan mezelf. Dan loop ik wel even naar buiten om iets lekkers te halen.
Is ook zo. Het ligt ook aan de vestiging, denk ik, heel erg.
Precies. Ja, ja. Het ligt heel erg aan de vestiging. Je hebt sommige vestigingen die doen superveel delivery en minder eat-in. Ja. En de ander, het hangt ervan af.
Ja.
Klopt.
Hoe, wat doen jullie nu qua omzet?
Ja.
Of is dat, als je dat wil vertellen, überhaupt?
Ja, dat verschilt ook een beetje per vestiging. Vind ik lastig om te zeggen.
Maar dit, ja, je hebt toch wel een totaal...
In totaal?
Ja. Gewoon even een inschatting te krijgen hoe groot dat eigenlijk is.
Ja, miljoenen. Ja. Miljoenen omzet. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ja, er zit een groot verschil. Weet ik dus niet zeker. Vind ik moeilijk om dat nu te zeggen, maar veel. We doen veel omzet met z'n allen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is mooi.
Ja.
ja, nu 7 jaar onderweg. Hoe kijk je terug op die tijd? Op die hele reis eigenlijk die je ondergaan?
Aan de ene kant denk ik, bizar dat het al 7 jaar is. Aan de andere kant denk ik, is het pas 7 jaar? Ik heb het gevoel dat we echt net zijn begonnen. Maar ik kijk een beetje op terug als een soort wervelwind. Er is zoveel gebeurd. En... continu, weet je wel. De bedrijven gaan altijd in beweging. En je moet gewoon flexibel zijn. En iets wat 2 jaar geleden, dat je dacht, ja, top. Nee, dit is helemaal een goed idee. Dat je nu denkt, nee, we moeten dat eigenlijk ook weer veranderen. Ik kan even niet specifiek iets nu benoemen, maar gewoon het is altijd in beweging. En je bent altijd bezig met fine-tunen. Mm-hmm. Het is echt een beetje een wervelwind, maar op een positieve manier. Gewoon, het is altijd, ja, never a dull moment. We zeggen dat nog steeds. Ja. Het is gewoon, soms denk ik, oké, nou, nu hebben we echt alles gehad. Nee, nog steeds niet. 7 jaar later hebben we nog steeds niet alles gehad.
Wat zijn de grootste ondernemerslessen die jij hebt geleerd in die jaren?
Grootste ondernemerslessen? Wel overwogen beslissingen. Soms beslis je dan iets te snel. Ja, even lekker makkelijk. Laten we dat maar doen. Dan is dat geregeld. En dan is het eigenlijk gewoon kut geregeld. Dat je denkt, shit, dit kost me veel te veel energie. En wat ik echt heel erg heb geleerd, dat mijn gevoel heel vaak juist is. Maar ook over mensen of over, en ik weet niet, het is bijna een speciale gave of zo. Vaak heb ik het ook nog eerder door dan andere mensen op kantoor. En dat ik daar vaker naar... daar luister ik nu echt wel goed naar. Maar dat heeft me best wel een tijdje gekost. Om daar echt naar te luisteren. En gewoon denk van oké, nee, dit moet ik niet doen. Want soms is het gewoon makkelijk te zeggen van... oké, nee, dan doen we dat. Weet je wel, komt wel goed. Of nee, dat loopt wel los. Dan loopt het uiteindelijk niet los. En dan denk je, ja shit, ik had gewoon kunnen tackelen in het begin. En dan baal je daar gewoon van. En dat gevoel dat je vaak in het begin hebt... ik in ieder geval... dat is echt... 98% van de keer komt dat uit. En daar heb ik wel echt van geleerd. Gewoon echt naar mezelf luisteren.
Vertrouwen op je intuïtie.
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja.
En wat zijn de grote dromen voor de toekomst?
In elke grote stad in Nederland een Poké Perfect. Ja. Sowieso de grootste van Nederland blijven.
Hoeveel steden zijn dat die je dan moet... weet je dat?
34.
34.
Ja. En sommige steden kunnen natuurlijk meer, want in Amsterdam hebben we 5 vestigingen bijvoorbeeld. Dus het zouden, sommige steden meerdere. Dus het is niet per se dat ik 7 of 34 vestigingen wil, maar het zouden dus meer kunnen zijn. Mm-hmm. En graag uitbreiden naar België.
Ja.
Dat staat hoog op het lijstje.
Wie is daar de grote concurrent?
Ja, je hebt in elk land, dat is grappig. Je hebt eigenlijk in elk land heb je...
een eigen Poké Perfect.
Ja, eigenlijk wel. Dat is heel grappig.
Ja.
Ja.
Mooie ambities. En een hoop om na te streven, denk ik.
Ja,
maar
zeker.
Zo te horen gaat het supergoed.
Dank je.
We sluiten de podcast altijd af met de vraag: wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
Ja, dat is voor mij in de afgelopen jaren een beetje dat verandert. Wat ik het beste advies vind, ik denk op dit moment is het: neem alleen advies aan van mensen die er genoeg verstand van hebben. Want mensen staan altijd klaar om advies te geven. En dat is natuurlijk fijn. Maar dat is niet altijd het advies dat correct is. En er zijn veel beuna's in de wereld. En ja, luister naar de mensen die er genoeg verstand van hebben. Want dat is waar je naar moet luisteren. En wat dat betreft, luister dus ook naar je eigen gevoel.
Mm-hmm.
Dat is dat advies dat je denkt, echt, zou dat kloppen? Dan ja. Als dat niet goed voelt, dan grote kans dat het ook niet goed is.
Mooie, goed advies.
Dank je.
Sowieso mega interessant verhaal wat je hebt verteld. En ik blijf het op de voet volgen.
Ja, zeker. Kom vooral voor die nieuwe bosbaans proeven.
Zeker. Ramon gaan we vanavond...
lekker pokeetje halen.
Hij moet nog wachten tot januari, toch, voor Rotterdam?
Ja, dat is
klopt.
Waar.
Maar dan is hij nog wel op het menu. Dus,
dat zeker.
Lekker. Gaan we even een rondblauw bol klappen.
Ja, lekker.
Dankjewel voor je komst en keep in touch.
Dankjewel.
En ook alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Was gezellig. En check jullie bij de volgende afleveringen van Vrouwen aan de Top. En vergeet ons niet te volgen op TikTok, Instagram en de hele mikmak. Later.